hele goede avond, gemeente. Mag u toewensen hier in de Pauluskerk in Gouda en online, nu of later, thuis of elders, met ons verbonden. Hartelijk welkom in deze avonddienst op zondag 6 april 2025. Onze voorganger vanavond, gemeente, is dominee Van Meijeren uit Vlaardingen. Dominee, hartelijk welkom en fijn dat u in ons midden bent. En het orgel, heb je al gehoord, wordt bespeeld door de heer Rob van Esseveld. De bloemen uit de dienst zijn vanmorgen als bemoediging en groet van onze wijkgemeente gegaan naar Henk en Kobi van Wageningen, wonend aan de Burgvlietkade. En verder is er ook een kaart, ook als bemoediging en groet van de gemeente, gestuurd naar de heer Jan Sluiter, wonend aan het Albrechtsveld. De collectedoelen vandaag zullen tijdens de dienst toegelicht worden door onze diaken Wim Becker. Het intochtslied is Psalm 107, zoals aangegeven, versen 1, 2 en 3. Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat, vers 2. Al wie verbijsterd zwierven ver buiten heg en steg. En het derde vers, zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan. Ik denk bijzonder te passende liederen in de sfeer van de omgeving en de wereld waar we in leven. Namens de kerkraad wens ik ons allen daarom een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen. Lied 562. Wij zingen met elkaar lied 562. Zullen we, voordat we de Bijbel met elkaar openen, bidden om Gods geest en zijn zegen. Laten wij bidden. Eeuwige God, Vader in de hemel, Wij danken u dat u ons vanavond hier bij elkaar hebt gebracht, hier in de kerk en ook thuis verbonden. Wij danken u dat we op de avond van deze mooie en vreugdevolle zondag weer hier mogen zijn. Of stil mogen worden rondom wie u bent. Heer onze God, u geeft ons dat, een moment om stil te worden, tot inkeer te komen, uw liefde ons te binnen te brengen en binnen te zingen. Wij danken u daarvoor. Trouwe God, als we de Bijbel openen en het verhaal van de verloren zoon lezen, mogen die woorden ons raken, ons aansporen, ons richten op u. Het is misschien een verhaal dat we al zo vaak hebben gehoord, waar we allerlei details van weten en kunnen herinneren. Maar mag het vanavond fris worden, als nieuw klinken? Geef ons ook de moed om onder ogen te durven zien wat er zichtbaar wordt als uw licht schijnt door uw woord. Als ons leven in verband wordt gebracht met het oude verhaal wat Jezus vertelt. Geef ons moed om onszelf te zien, onze eigen verwarring en vervreemding van u en van elkaar. Maar ook geef ons uw genade dat wij u mogen herkennen. Uw goedheid die boven alles uitgaat. Spreek daarom tot ons, Heer, door uw woord. Vervul ons met uw geest, met de diepte van uw liefde in het sterven van Jezus Christus en met de hoop die ontspringt aan Pasen. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanavond Lucas 15. Het evangelie van Lucas, hoofdstuk 15. En dan eerst vers 1 en 2. En daarna lezen we verder vanaf vers 11. Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Vervolgens zei Jezus: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en hij begon gebrek te lijden. Hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. En hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en hij dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemiste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen een feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen verkwanseld heeft aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Hier eindigt de schriftlezing, het woord van God. Wij zingen met elkaar, gezang 873. Gezang 873 zingen wij met elkaar. Ik denk dat ik het verkeerde nummer heb opgegeven. U dacht al, wat gebeurt er nu? Ik zoek even het goede op. Ik wilde laten zingen. Meester, men zoekt u wijd en zijd. In het oude liedboek. En ik kan me even niet herinneren welk nummer dat is in het nieuwe liedboek. 837. Kan dat organist? Kunnen wij met elkaar 837 zingen? Oké, prima. Wij zingen met elkaar lied 837. Na de preek Psalm 73. Psalm 73, vers 1, 8 en 9. Gemeente van Christus. Farizeeën en schriftgeleerden staan te mopperen op Jezus die eet met Jan en alleman. Ja, met zondaars. En daarop vertelt Jezus drie gelijkenissen. Over een herder op zoek naar een verloren schaap. Een vrouw op zoek naar een verloren muntstuk. En dan die laatste, deze gelijkenis die we hebben gelezen. De beroemde gelijkenis over de verloren zoon. Jezus vertelt erin een verhaal over het koninkrijk van God. Over een vader. En die vader draagt in deze gelijkenis allerlei kenmerken van God zelf. Deze vader heeft in de gelijkenis twee zonen. Het verhaal heet meestal de gelijkenis van de verloren zoon. Maar als je het leest en hoort, valt het je misschien op. Eén verloren zoon. Het zijn er twee. En zijn ze verloren? In ieder geval niet op die manier waar het in onze traditie wel eens kan klinken. Die hele zware lading van verloren. Alle twee zijn wel de connectie met hun vader kwijt. Zowel de jongste als de oudste. En alle twee moeten ze ook niet zoveel van hem hebben. En ook tussen hen onderling zit het niet goed. De jongste wil er vandoor, weg bij zijn vader. En nu is er wat discussie over of zijn eis om het deel van de erfenis nu al te hebben, of dat een schoffering is van de vader. Of dat een enorme belediging is. Daar is discussie over of het zo is. Maar goed, in wat erop volgt blijkt des te meer. Deze zoon snijdt alle banden door. Hij gaat ver weg wonen en verbrast alles. Een klassiek gebeuren van een mens die echt verdwaald raakt van het goede pad. Je ziet hem in gedachten bezig. Casino, drugs, goot, honger. Hij zakt door alle vloertjes heen. Bij die oudste is het misschien wat subtieler. Hij is immers bij de vader gebleven, maar hij is niet minder vervreemd van hem. Hoewel hij dus nog altijd bij de vader woont, je ziet bij hem enorme verwijdering tussen hem en zijn vader. De zoon is woedend. Hij wil niets met het feest van zijn vader te merken hebben. En je hoort ook enorme verwijdering. De zoon barst los. Ik heb altijd gewerkt voor u, altijd geslaafd voor u, staat er letterlijk. Ik heb altijd gedaan wat u gebood, altijd gedaan wat u commandeerde. En nu die zoon van u thuis is gekomen, is het feest. Pardon, het is toch mijn broer en mijn vader? Nee, die zoon van u. Twee zonen, twee keer vervreemd. Evenveel. Maar de jongste spreekt misschien wel het meest tot de verbeelding. Soms denk je, het is eigenlijk jammer dat het verhaal nog verder gaat met die oudste zoon. De terugkeer van de jongste is een hoogtepunt. De omarming, het feest en het verhaal is voor je gevoel af. En het is ja zo'n dramatisch bekeringsverhaal. Echt verdwaald van God. En dan echt omkeren, het roept wat in ons op. Misschien heb je zelf zoiets meegemaakt. En ook niet zelden worden dergelijke bekeringen opgevoerd als voorbeeld. Bij de EO of op een avond met jongeren. Iemand die vertelt, ik ging me te buiten aan drugs en feest en toen vond ik ineens de weg weer terug naar huis, terug naar de vader. Mooi natuurlijk. En zo'n verhaal roept ook wel veel sympathie op. Terecht. De jongste zoon roept sympathie op. Maar is het allemaal wel zo sympathiek? Je zou ook kunnen lezen, hij schoffeert zijn vader. Als hij honger heeft, leert hij een brouwvol stukje tekst uit zijn hoofd. En die dreunt hij op als het erop aankomt. Is het gemeend? En je kunt je inbeelden dat hij denkt bij het feest, het is je toch maar weer mooi gelukt. Met de neus in de boter, thuis, feest. En weet je waarom we die jongste zoon eigenlijk ook vaak sympathiek vinden? Hij leeft tenminste voor je gevoel. Hij gaat op reis. Hij feest. Hij heeft van het leven geproefd. Hij verdwaalt tenminste echt in het leven. Het is groot en meeslepend. Veel materiaal. In tegenstelling tot die oudste, die keurig thuis is gebleven. Zijn verhaal valt niet te filmen. Keurige mensen stelen niet je hart. Een keurig mens die bovendien thuis verongelijkt en verontwaardigd zit te doen. En ja, dat maakt hem ook wat onaangenaam. Nee, onze sympathie en daarmee ons hart trekt vaak naar die jongste zoon. Die oudste zoon, ja, wat onaangenaam en misschien zelfs een onnodig aanhangsel aan het verhaal. Jezus had best kunnen stoppen met vertellen. Maar ik denk dat Jezus juist verder vertelt over die oudste zoon en ons aankijkt. Want welke zoon houdt nu ons de spiegel voor, zoals wij zijn hier? Op welke verloren, vervreemde zoon zouden wij nu het meest kunnen lijken? Misschien is er nu iemand hier die vandaag, ja, is teruggekeerd. Iemand die dacht na een zwerftocht door het leven: ik ben ongelukkig, ik moet op zoek naar God of ik moet terug. En weet je dan welkom? Alle vrede en alle genade voor jou. Een verloren zoon, zoals de jongste. Maar de realiteit is denk ik toch dat wij het meest kunnen spiegelen aan de oudste. Zijn probleem kan ons probleem zijn, omdat wij, ja, hier al bij de Vader zijn, zoals de oudste al bij de Vader woont. Je bent bij God, de Vader, omdat je naar de kerk gaat, regelmatig de Bijbel leest of hoort, bidt. Nou ja, noem maar op. Misschien van jongs af aan wel, in de buurt van God, op zijn erf. En ook al is dat bij wijze van spreken nog maar een week, je bent bij de Vader en daarmee kan het probleem van die oudste ook jouw probleem zijn. Jezus kijkt ons aan. Hij kijkt ook die fariseeën en schriftgeleerden aan, die staan te mopperen zoals die oudste zoon. Zij spitsen nu ook hun oren, thuis als zij zijn in de Torah. Thuis als zij zijn in wie de Vader is. Dit is het raadsel van die oudste en dit is de spiegel voor ons. Hoe kun je leven met de Vader, leven met God, thuis zijn in wie Hij is en dan toch vervreemd van Hem zijn en Hem helemaal niet begrepen hebben? Goed beschouwd, als je erover nadenkt, die oudste zoon, er zit iets ongelooflijk tragisch aan hem. Boos is hij, verongelijkt. Je kunt het je ook wel voorstellen. En toch, die taal van hem tegen zijn vader. Die zoon van u, ik heb geslaafd voor u. Gedaan wat u commandeerde. Nooit mocht ik wat. Het maakt hem tragisch, omdat de vader zegt: maar jongen, kind, jij bent bij mij. Alles van mij is toch van jou? Die oudste zoon is zo dicht bij vreugde, zo dicht bij geluk. En hij heeft er niets van gemerkt. Hij heeft er niets van begrepen. Tragisch. Het idee dat de vader hem rondcommandeerde. Het idee dat hij moest slaven thuis. Het idee dat er geen geitje voor hem zou zijn om feest te vieren met zijn vrienden. Het idee dat zijn vader niet zijn vader zou zijn, maar blijkbaar een despoot, veel eisend. Het is allemaal niet waar. Hij zit ernaast, helemaal naast. Want de vader, is simpelweg goed. Door en door goed en liefdevol. Voor de jongste, voor de oudste. Hoe vervreemd ze ook zijn. Voor beide is hij liefdevol. Evenveel. Want hij rent op de jongste zoon af als hij terugkomt. Als de oudste zoon niet naar buiten komt, of als de oudste zoon niet naar binnen wil komen, komt de vader, net als bij de jongste, hem ook tegemoet. En in een en al goedheid. De vader is pure ontferming. Verbluffende liefde. Zijn huis staat open. Voor jongste zonen, maar ook voor oudste. Voor fariseeën en schriftgeleerden. Voor jou. Want jij, wij hier, in de spiegel van de oudste zoon, hoe zou het kunnen? Leven met God, thuis zijn in wie hij is, en dan toch vervreemd van hem zijn. Als je het idee hebt dat je moet slaven en sloven voor deze God. Als je het idee hebt dat deze God bestaat uit geboden en je rondcommandeert. Eindeloos moeten en weinig mogen. Als er niet iets van feest mag zijn. Eenvoudigweg vreugde in God en elkaar. Als dat er niet mag zijn voor je gevoel. Dan ben je vervreemd. En soms heeft dat hele pijnlijke gevolgen. Ik las dat in een onderzoek bleek de grootste afknapper met betrekking tot kerk en God voor buitenstaanders is hypocrisie van gelovigen. Niet argumenten tegen God of levensgebeurtenissen, maar hypocrisie van gelovigen. Mensen die volop zingen van de liefde van God, maar vervolgens keihard zijn, geen empathie kennen en elkaar de tent uitvechten. Dicht bij God en toch vervreemd, niets van begrepen. Als je niet af en toe het idee hebt, God geloven, ja, dat is gelukkig zijn. Als je niet af en toe ervaart, christen zijn, dat is ja, diepe vreugde. Hoogst geluk, prachtig. Als je niet af en toe iets van verwondering kent bij woorden over Gods liefde en zijn ontferming. Ja, misschien heb je het dan gewoon nog niet echt begrepen. Dan is God nog vreemd voor je. Hoewel je met hem kunt leven. Ik weet niet welk beeld je dan van de Vader hebt, van God voor ogen hebt. In ieder geval niet het beeld dat Jezus schetst. De Vader in de gelijkenis. Het is pijnlijk als je ernaast zit. Als je dicht bij God bent en hem toch niet kent. Wat loop je dan mis? Wat een vreugdeloos gezwoeg dat geloven dan. En ja, misschien ook wel wat een vrees, wat een angst. Het zit diep hoor, een bepaalde angst voor God. Hij is en blijft tenslotte de verhevene, de machtige, de eeuwige. Het kan heel diep zitten, een bepaalde vrees voor God. Daar hoef je niet per se tussen haakjes zwaar voor te zijn. Sluipend klaagt het. Doe ik het wel goed? Moet ik niet meer? En je slooft en je slaaft onder dat gevoel. Je kent God als een God eigenlijk alleen maar van gebod, terwijl je zingt over zijn liefde. Je bidt, je leest, je zingt, je kerkt, je doet goed, soms tegen heug en meug, of tegen de klippen van een bepaald schuldgevoel op, omdat, ja, het moet toch meer, het moet toch beter, want anders. Ja, wat anders? Weet je wat anders is? De taal die de Vader spreekt in de gelijkenis. Het is eenvoudigweg een taal van feest en goedheid. Van vreugde om anderen en met anderen. Een taal van mensen die dood waren, maar alle leven vinden in de liefde van de Vader. Mijn jongen, mijn kind, zegt hij. Alles wat van mij is, is toch van jou. Dit feest, deze goedheid, deel het met anderen. Begrijp dat nu, vertrouw dat nu. Er zit geen dubbele bodem in mij. Als ik goed ben, als ik liefdevolle woorden spreek, dan is dat echt zo. Het is vaak complex en verwarrend in ons. De jongste zoon die erop uittrekt, als je nu eens een roman over hem zou schrijven, ja, dan zou je hem allerlei motieven kunnen toedenken. Hij slaat de deur achter zich dicht van het huis. Nou, wat schiet er dan door zijn hoofd? Zou ik het wel doen? Waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ja, ik heb nu al dat geld opgeëist van mijn vader en nu moet ik wel. En is er ook niet een stukje van hem dat denkt, ik maak het mezelf wel ontzettend moeilijk. En die oudste die boos buiten staat, waarom staat die daar nu? Welke motieven zou zo iemand kunnen hebben? Naast het feit dat hij zijn vader eigenlijk niet kent, je kunt zo een hele voorgeschiedenis bedenken van hoe dat zou gekomen kunnen zijn. Van oudste zonen en hun plichtsbesef, wrok van dingen uit het verleden, zich nooit begrepen voelen. En daarnaast, daardoorheen, zou er ook niet een stukje van hem zijn dat zegt, ik maak het mezelf wel moeilijk. Doe nu normaal. Waar wind je jezelf over op? Mensen zijn complex. Gedragingen, motieven. Anderen begrijpen hen soms niet. En zij zelf begrijpen zichzelf niet. Of maar gedeeltelijk. Augustinus, de grote kerkvader, verzucht eens, ik ben mijzelf tot vraag geworden. We zijn vaak dubbel en dubbelzinnig. Zo vaak in de war en verwarrend. Voor anderen, maar zeker ook voor onszelf. Je weet vaak maar een beetje waarom je dingen doet. Waarom je zo bent. Paulus wijst daarop in Romeinen 7. Hij zegt, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En je hoort hem denken, hoe kan dat nou? Om gek van te worden. Ik ben mijzelf tot vraag geworden, zegt Augustinus. En een gedeelte van die vraag, de verwarring en de dubbelzinnigheid in ons, is ook dit. Wat is het nu dat wij weten en zingen van Gods liefde en goedheid, leven met de Vader, maar daar dan toch vervreemd van kunnen zijn? Toch ergens leven met angst? Toch sloven en slaven voor Hem? En niet aan Zijn liefde kunnen en durven toevertrouwen? Of innerlijke drempels voelen? Of volharden in bepaalde dwaalwegen, in bepaalde zonden? Er zijn talloze redenen te bedenken waarom dat komt. Redenen die je zelf kunt bedenken. Zonde, onze opvoeding, wat er is gebeurd in het verleden. Maar in de veelheid van die redenen is ook een vraagteken. We kunnen er niet helemaal de vinger op leggen. Onze motieven, onze gedragingen, hoe wij soms zijn tot elkaar, voor onszelf, tot God. Het kan zo dubbel zijn en zo warrig en verwarrend. We maken het soms zo moeilijk voor onszelf, voor anderen. We zijn voor onszelf een vraag. Maar wie nu niet een vraag voor ons hoeft te zijn, wie nu niet dubbelzinnig is, wie niet warrig en verwarrend is, is God. Is de Vader in deze gelijkenis. Want als je het verhaal leest, Hoe in de war die zonen ook kunnen zijn en wij ook kunnen zijn. De Vader is één en al helderheid in wie Hij is en wat Hij doet. De Vader in de gelijkenis is een adembenemende eenvoud van goedheid en ontferming. Er is niks dubbelzinnigs aan Hem. Er is geen onduidelijkheid. Hij is niet toch een grillige, onberekenbare despoot, zoals er zoveel zijn vandaag de dag. Integendeel, het is volkomen helder. Hij is simpelweg goed en vol liefde. Voor zijn vervreemde kinderen, de jongste, de oudste, voor jou. Zo is God. In God is licht, zegt de apostel. Geen duisternis. En daarom laat het beeld van God als deze Vader, ja, je geluk geven. Laat deze liefde die helder en ondubbelzinnig je tegemoet schijnt uit dit verhaal, al je verwarring en aarzeling onderbreken. Laat deze heldere en pure goedheid je leiden tot vreugde, tot vrede, tot geluk. Dit geluk. Jij, mens voor God, jij bent goed in Gods naam, aanvaard en omarmd. Waarin je ook zult falen, in de verwarring van jezelf, waarin je ook verdwaald zult raken, ook dan, juist dan, is Hij vol ontferming en goed, liefdevol, echt. Jij bent altijd bij mij, zegt de Vader tegen de oudste zoon. Jij bent bij mij. Alles wat van mij is, is van jou. Mijn liefde en goedheid, de jouwe. En die goedheid en liefde is Gods wezen, zijn innerlijke drang. De Vader zegt in de gelijkenis tot de oudste zoon: wij moeten feest vieren voor je broer, wij kunnen niet anders. Wij moeten feest vieren. Wij moeten. En daarin echoen al die keren dat Jezus zegt: de mensenzoon moet sterven. Hij moet sterven en opstaan. Dit alles moest gebeuren. Het is een innerlijke drang, een moeten uit goedheid, tot in de dood. Het moet om ons, om ons heil, om onze vrede. De gelijkenis die Jezus vertelt gaat niet buiten het kruis om. Want het is vanwege dit sterven en opstaan dat wij van God rechtvaardig, goed en gelukkig genoemd worden. Alles van mij is van u, zegt de Vader. Ja, ook die andere zoon, die stierf en opstond, is voor u. Dood was je, maar door hem levend, voor eeuwig. Verloren, maar gevonden. En daarom, we moeten toch ergens feest vieren en verheugd zijn. Om jezelf, wat is je geschonken in deze Vader? We moeten feest vieren om jouzelf, om al die anderen om je heen. Om zijn koninkrijk dat komt. En om het leven en het feest dat er is tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen met elkaar het geloof belijden. En mag ik u vragen om daarvoor voor zover als mogelijk te gaan staan. Als antwoord op de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 73, vers 10. Belijden wij in verbondenheid met elkaar, met de kerk over heel de wereld en de eeuwen door het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij met elkaar bidden en danken. En ik wil de gebeden graag eindigen met het Onze Vader en u uitnodigen om dan hardop mee te bidden. Laten we met elkaar danken en bidden. Eeuwige God, Vader in de hemel. Wij danken u voor de puurheid van wie u bent. In u is licht, geen duisternis. U benadert ons in uw goedheid en u heeft ons lief. Hoe vervreemd wij ook van u zijn. Hoe verwarrend wij onszelf ook gedragen ten opzichte van u en van elkaar. Heer onze God, in u is geen dubbele agenda. Wij hoeven niet op onze hoede te zijn voor u. Geef dat dat diep in ons leven zich wortelt. Dat wij u kunnen vertrouwen. Werkelijk vertrouwen. Wij bidden u, goede God, voor elkaar. Wij bidden u voor wie het veelvuldig gebruikte beeld voor God als Vader erg ingewikkeld is. Wij bidden voor families en gezinnen die lijken op die uit de gelijkenis. Families die uiteen liggen, waarin wrok is. Kinderen die geen contact meer opnemen. Of ouders die niets van zich laten horen. U weet wat voor complexiteit er kan zijn in gezinnen, in families. Hoeveel verdriet dat is. Wilt u daarin nabij zijn en zorgen? En wilt u ook, als dat nodig is, mensen doen laten omkeren? Ook als het onszelf betreft. We bidden u, goede God, voor de zieken onder ons, voor hen met verdriet en rouw. We bidden u voor hen die kampen met schuld en met schaamte. Voor wie een last met zich meedragen. Voor wie bepaalde dingen boven het hoofd groeien. Heere God, u kent het, u ziet het. Wilt u ons kracht en moed geven, verlichten en een weg maken om te gaan? Wilt u helend aanwezig zijn? Wij bidden u voor uw gemeente, hier in Gouda. We danken u dat de Bijbel opengaat, dat mensen met elkaar leven voor uw aangezicht. Wilt u het zegenen, elke keer weer, zondag aan zondag en de week door. Wij bidden u voor de wereld. Er is zo ontzettend veel aan de hand. We schrikken van alles wat er gebeurt, van wat leiders doen, van hoe dingen zich ontrollen. Heere God, wilt u een bepaalde rust terugbrengen? Een bepaalde vrede ook? En dit bidden we u helemaal voor gebieden waar oorlog is. We denken aan Oekraïne. We denken aan Gaza. We bidden u, wilt u gijzelaars bevrijden? Maar wilt u geven dat de oorlog mag stoppen. Heere God, door alles heen bidden wij om de komst van uw koninkrijk. Daar strekken wij ons naar uit. Naar een wereld herschapen, waar vrede en recht woont, voor een ieder. Trouwe God, ga met ons mee deze week in. Onze bezigheden tegemoet, thuis, op school of op ons werk. Wilt u ons geven wat we nodig hebben aan wijsheid, aan geduld, aan inzicht? Wilt u bij ons zijn als we moeilijke besluiten moeten nemen of in moeilijke situaties terechtkomen? En geef ons ook dankbaarheid als we ons gezegend weten. Ga met ons mee door uw geest. Heere God, wij danken u voor deze dag, voor alles wat u geeft. En wij bidden u, hoor ons als wij in een moment van stilte voor u neerleggen wat iemand anders niet zomaar kan verwoorden. Grote God, wij loven uw naam en wij danken u om Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Hij die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zij. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedenavond, gemeente. Er wordt vanavond gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is voor stichting Nonvoedbank Gouda. De Nonvoedbank Gouda verzamelt en verstrekt goederen zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels. De Nonvoedbank is bestemd voor cliënten van de voedselbank en voor mensen die worden doorverwezen. Uw bijdrage voor kerkbeheer is onmisbaar voor het onderhoud van onze kerkgebouwen en pastorieën. Verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Maar ook minder zichtbare kosten zoals website, drukkosten en energiekosten. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. Samen mogen we bouwen aan Gods huis. Denkt u ook aan de melkbussen voor het werelddiaconaat en de zendingsbusjes. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk app... of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.